Even een geluidscheck. Iedereen kan mij achterin horen? Oké, mijn stem draagt het wel. Dat is in het verleden hier ook wel gebleken. Hoewel we iets grotere opkomst hebben, denk ik, dan eerdere keren. Maar ik geef al sinds 9 juli geef ik deze lezing. En dat is bijna altijd zo akoestisch. Dus zonder microfoon, zonder geluidsinstallatie. Moet even kijken of mijn keel het gaat houden. Maar waarschijnlijk wel. Als de vibe goed is van het publiek, dan bouw ik adrenaline op. En dan gaat het zeker goed. Eventjes iets over de disclaimer die zojuist is gemaakt. Normaal, en dat weten mensen die in het verleden naar lezingen van mij zijn geweest, zijn lezingen juist interactief. Dan kun je juist inbreken met opmerkingen of vragen. Maar ik leer door ervaring. Ik heb nu te vaak meegemaakt dat ik lees, bij deze lezing, die roept zoveel vragen op, dat ik gewoon echt dreig uit mijn verhaal te komen. Omdat de vraag, als ik die dan beantwoord, levert dan weer een vervolgvraag op. En voor ik weet ben ik met die persoon, ben ik gewoon veel te lang bezig. Dus daarom heb ik net tegen Ko gezegd, en dat heeft hij ook heel netjes verwoord. Van weet je wat, laat mij nou gewoon even in het eerste gedeelte puur mijn verhaal vertellen. Onthoud je vraag, noteer je vraag. En het tweede gedeelte is helemaal voor jullie. Dan mag je elke vraag stellen die je maar wil. Ik zie heel veel bekende gezichten, ook toch wel weer nieuwe gezichten. Dat is natuurlijk altijd mooi. En voor wie mij nog niet kent, ik ben Mike Donkers. Ik ben een docent Engels uit Nijmegen. Ik heb geen achtergrond in voeding, gezondheid, wetenschap. Ik word dus niet gehinderd door officiële kennis. En jullie mogen beoordelen of dat een voordeel is of niet. Ik heb een ontdekking gedaan waarvan ik denk, allereerst, ik moet onze overheid zeer erkentelijk zijn voor het feit dat ze de versoepelingen hebben gepland tijdens mijn zomervakantie. Want ik kreeg zo'n beetje halverwege mei, kwam ik op een punt dat ik dacht van, dit is groot, dit moet naar buiten. Ik heb jarenlang geen lezingen gegeven, hè? Dus als iets mij beweegt om in het hele land, want het is echt op een hele positieve manier, gigantisch uit de hand gelopen of nog aan het lopen. Want ik moet de overheid nog steeds erkentelijk zijn. We kunnen nog tot 20 september in ieder geval door. Dus we gaan doorplannen. En we zien wel gewoon hoe lang ik dit praatje kan blijven houden. Maar aanvankelijk zei ik tegen de mensen die ik benaderde, dat zijn mensen die ik uit het verleden kende. Daar hoort natuurlijk Ko en Lia ook bij. Maar ook heel veel andere mensen uit het verleden van Gezond Verstand Avondencircuit. Wellicht dat je dat ook nog wat zegt uit het verleden. Veel vrienden gemaakt. Dat zijn de mensen die ik dan benader. Dan weet ik, dat zijn aanpakkers. Die kunnen binnen korte tijd kunnen die gewoon de zaal vol krijgen. En dan kom ik gewoon opdagen, houd mijn praatje klaar. En dat is ook gebeurd. Ik zei, het moet in juli gebeuren en in de eerste helft van augustus. Want op 13 augustus komt er een persmoment en ik heb geen idee wat ze dan gaan beslissen. Nou weten we inmiddels dat het in ieder geval tot 20 september wel zou kunnen. Tenzij, want het virus is heel veranderlijk. Hè? Dus het kan natuurlijk op elk moment kan het nog anders zijn. Maar vooralsnog lijkt het erop dat ik in ieder geval sowieso de tweede helft van deze maand die lezing kan komen geven op de diverse plekken in het land. Dus mocht je dit interessant vinden, je wilt het nog op een andere plek nog een keer bekijken. Er zijn nog maar 8 plaatsen vrij, maar ik sta volgende week zondag sta ik in Zaandam. Dus misschien ben jij een van de 8. Ik hoop het voor je. Wat is dan, want ik heb de verwachting hoog geplaatst. Dan moet ik me ook waarmaken. Wat is dan mijn spectaculaire, revolutionaire ontdekking? Ik ga jullie meenemen in hoe ik op het punt ben gekomen dat ik nu denk van, dit moet naar buiten. We gaan terug naar het begin van de crisis. En we schrijven maart 2020. Donald Trump geeft dagelijks persconferenties. Ik weet niet of jullie een aantal van die persconferenties hebben meegemaakt. Ik heb die echt bijna religieus gevolgd. Dat was een feest. Ongelooflijk. Hoe die pers elke dag weer te kakken zette. Schitterend. Maar dat is niet de reden waarom ik het noem. Hij noemde in het begin meteen de oplossing. Meteen al. Hydroxychloroquine. HCQ. En ik ben dat natuurlijk, want ik neem dat heel serieus. De pers heeft het natuurlijk meteen belachelijk gemaakt. Maar alles wat Trump zei, werd belachelijk gemaakt. En als je denkt zoals ik, dan denk je, dan moet het wel heel bijzonder zijn. Dus ik ging dat onderzoeken, dat HCQ. Ik had er nog nooit van gehoord, misschien jullie ook niet. Ik wist echt werkelijk niet dat het spul bestond. Wat is een antimalariamiddel? Maar wat heeft een antimalariamiddel nou te maken met een virus? Vooral als je bedenkt dat ik in het verleden voedingslezingen heb gegeven. En de titel van een van die lezingen was, virussen bestaan niet. En ik zal je een korte weergave geven van die lezing. Dan weet je een beetje wat ik jaren geleden dus al naar buiten aan het brengen was. Een virus bestaat wetenschappelijk gezien niet, omdat er nog nooit één virus geïsoleerd en gefotografeerd is. Nog nooit. Misschien is dat voor jullie nieuwe informatie. Een virus bestaat wetenschappelijk niet, omdat je dus het niet kunt aantonen door het te isoleren en te fotograferen. En jullie hebben natuurlijk, als het goed is, nog allemaal keurig de telefoon uitstaan. Maar in de pauze, zet je telefoon weer aan, heb ik een mooie opdracht voor jullie. Het is geen keiharde wetenschap, maar wel veelzeggend, vind ik. Jullie gaan 3 willekeurige bacteriën opzoeken. Laten we zeggen, Salmonella, Legionella en E. coli. En je klikt op afbeeldingen. Wat je ziet, zijn foto's van die bacteriën. En ze zien er allemaal verschillend uit. Vervolgens ga je 3 willekeurige virussen opzoeken. Laten we zeggen SARS-CoV-2, HIV-AIDS en Ebola. Vervolgens klik je op afbeeldingen. Wat zie je? Nou, eigenlijk verklap ik het al. Geen foto's. Cartoons. Je ziet gewoon een computerafbeelding van wat dat virus zou moeten zijn. En het is altijd dezelfde afbeelding. En weet je, eigenlijk hoef je het al niet meer te doen, want je ziet het al in je hoofd. Want daar hebben ze de afgelopen 1,5 jaar, hebben ze dat wel voor gezorgd, dat dat beeld in ons hoofd zit. En wat is dat? Bolletje met stekeltjes. Zie je het voor je? Dacht het wel, hè? Bolletje met stekeltjes. Grappig, als je nou die 3 virussen, dus doe het dan toch maar, gaat opzoeken, hetzelfde bolletje met stekeltjes. Dat is ook zoiets raars. Dus als ik 3 verschillende bacteriën zoek, dan krijg ik echt afwijkende foto's van die bacterie. Maar als ik dus 3 virussen opzoek, of 6 of 10, krijg ik iedere keer hetzelfde bolletje met stekeltjes. Dus kennelijk is elk virus een bolletje met stekeltjes. Oké. Komen we nog over te spreken, over bolletjes met stekeltjes. Virussen bestaan dus niet. Misschien nog een ander overtuigend argument. Ik heb eens een keer het genoegen gehad om een viroloog met de rug tegen de muur te zetten, spreekwoordelijk gezien. En ik heb die viroloog op de man afgevraagd, heeft een virus een metabolisme, ja of nee? Dus heeft een virus een stofwisseling? Toen moest hij toegeven, nee, een virus heeft geen stofwisseling. Nou, beste mensen, dan hebben we dus niks te vrezen. Want iets wat geen stofwisseling heeft, leeft niet en is dus ook niet overdraagbaar. Punt. En dan moet een gesjeesde docent uit Nijmegen, moet dat die beste man gaan uitleggen? Kennelijk. Dus, nog een argument. Wisten jullie dat op elk virus, ongeacht welke je op dit moment nou maar in je hoofd hebt, een patent rust? Wist je dat de meeste van deze patenten bij het Erasmus UMC zijn vastgelegd? Op naam van Ab Osterhaus? Maar als iets gewoon een organisch virus is waar we dan om, want dat horen we toch, we leven al miljoenen jaren met bacteriën, schimmels, gisten en virussen. Nou, bacteriën, schimmels, gisten, oké. Okay. Maar virussen? Ik heb nog nooit een gepatenteerde bacteriën, schimmel of gist gezien. Maar elk virus is gepatenteerd. Daar komen we ook nog op terug. Virussen bestaan dus niet. Dat zei ik toen, dat zeg ik nu nog. Maar Donald Trump komt met een antimalariamiddel. En wat doet een antimalariamiddel? Het doodt beestjes. In dit geval een parasiet. En Mike zegt, Een virus is geen beestje. Hoe kan je dat naar elkaar rijmen? Daar kan ik dus niet tegen. Mijn brein kan er niet tegen als een puzzel niet opgelost kan worden. Dus, maar het werd nog erger voor mij. In die tijd, eerste lockdown, hadden wij heel veel tijd om dingen te bekijken. Documentaires, Jeanette Ossebaard is te groot mee geworden. 10 miljoen views voor Valkenbal. Maar wellicht heb je destijds ook de tijd genomen om de documentaire Plandemic te bekijken. Is dat niet zo, dan raad ik je aan om die alsnog te gaan bekijken. Ze hebben hem van YouTube afgehaald. Dus dan zal het wel een hele goede documentaire zijn. En ik heb zo'n vermoeden dat op een alternatief platform als BitChute of Rumble. Ik denk BitChute, daar vind je het meteen. Nou, in die documentaire Plandemic komt een aantal mensen die slimme dingen zeggen over, en kijk naar de titel, hè, waarom dit een geplande pandemie is, Plandemic. Een van die mensen is Judy Mikovits. Judy Mikovits heeft gewerkt voor Anthony Fauci. Fauci, wellicht al onbekend, dankzij Trump trouwens, hè, naar voren geschoven door Trump. Ik denk om een reden, zal allemaal nog duidelijk worden gedurende deze lezing. Anthony Fauci is de Van Dissel van Amerika. En rondom Anthony Fauci gaan mensen dood, dus dat Judy Mikovits nog leeft, is eigenlijk een groot wonder. Een van zijn grootste critici, misschien wel de grootste criticus, was Carrie Mullis. En Carrie Mullis is de uitvinder van de PCR-test. Carrie Mullis is heel apart, overleden aan een hartaanval. In, wat zal het zijn, oktober, november 2019. Kort voordat de pandemie begon. Dus je zal bijna zeggen dat ze het gepland hebben. En Carrie Mullis, die zit die foutje al heel lang dwars. Want ook in de tijd van HIV-AIDS was het al de grootste criticus van Fauci. Maar mensen waren toen nog niet klaar voor deze informatie. Dus Carrie was een roepende in de woestijn. En op het moment dat hij echt gevaarlijk kon worden, kwam hij te overlijden. Maar Judy Mikovits leeft nog. Dus die doet iets toch beter op de een of andere manier. En die noemt in die documentaire, en je zou het bijna missen, want het gaat een beetje tussen neus en lippen door. Als je net even koffie gaat halen of jullie je aandacht is afgeleid, dan mis je het. Maar ik zag het. Zij noemen een medicijn suramine. Suramine. Voor de mensen die meeschrijven. Dat is een antimalariamiddel. Alweer. En het gaat terug tot 1910. Meer dan 100 jaar oud. Suramine. Volgens Judy Mikovits zou dat SARS-CoV-2 doden. Dus nu hebben we Trump met HCQ, antimalariamiddel. Judy Mikovits, suramine, antimalariamiddel. Allebei dodense beestjes. Mike zegt, virus is geen beestje. Rijdt niet met elkaar. Wordt nog erger voor Mike. Want wat zegt ze in die documentaire nog meer? Ook even tussen neus en lippen door. Niet alleen is het effectief tegen SARS-CoV-2, maar suramine kan ook effectief worden ingezet in de behandeling van autisme. Oké, ze noemt een voorbeeld van een autist die totaal niet communicatief was. Iets van 2 dagen suramine en hij begon niet te praten. Nou, dat vind ik behoorlijk spectaculair. Maar wordt autisme nou ook veroorzaakt door een beestje? Wat is er aan de hand? Het wordt een moeilijk jaar voor Mike, dat heb je al door. Ik heb een forum. Dit forum bestaat dit jaar 10 jaar. Fatsforum.nl, FATS forum.nl. Ik leer heel veel van mijn forumleden. Dat is het fijne van een forum. Forumleden leren van mij, maar ik leer ook van hun. Overigens, tijdens deze lezingen merk ik ook dat ik heel veel van jullie leer als publiek. Dus wat jullie nu krijgen is de optelsom van alles wat ik zelf al wist, maar ook wat ik via het publiek te weten ben gekomen. En elke lezing zal gaandeweg ook steeds beter worden, want misschien komt er vandaag ook weer iets briljants van één of meerdere van jullie vandaan. En ik denk, maar die neem ik mooi mee naar de volgende lezing. Dus dan moet je naar Saandam komen en dan wordt het nog beter. Maar, en Bussum ben ik trouwens ook, hè? Woensdag. Maar ik zit een beetje te denken hier aan de regio. Nou, in ieder geval, op dat forum wordt een middel onder de aandacht gebracht op een gegeven moment. Had niks met SARS-CoV-2 te maken. Stond in een topic genaamd kanker. Dat middel heet Panacur. Voor mensen die meeschrijven, P-A-N-A-C-U-R. Panacur. Dat is een ontwormingsmiddel voor honden. En het stond in het topic kanker. Want, wat blijkt? Panacur blijkt zeer effectief te kunnen worden ingezet bij de behandeling van kanker. Een ontwormingsmiddel voor honden. Dood beestjes. Wordt kanker nou ook al veroorzaakt door een beestje? Ja, dat is voor mij echt lastig. Dan kan ik de puzzel dus niet oplossen. Dan ontploft mijn brein bijna. Dus, en dan komt nummer 4. En die is jullie wel bekend, want daar is vorig jaar al het een en ander om te doen geweest, maar dit jaar zeker. En dat is ivermectine. Ivermectine, daarvan wordt beweerd door diverse mensen die er iets van kunnen weten, dat het SARS-CoV-2 doodt. Ivermectine is een ontwormingsmiddel. Het wordt onder andere ingezet voor schapen, koeien, paarden. Dus ik heb 2 antimalaria middelen, waarvan nou, allebei dozen SARS-CoV-2, maar eentje daarvan schijnt ook nog super effectief te zijn bij autisme. En dan heb ik 2 ontwormers. Eentje daarvan doodt SARS-CoV-2 en de ander schijnt wonderen te verrichten bij kanker. Allemaal doden ze beestjes. Mike zegt, het virus bestaat niet als een beestje. Luister nou toch eens. Maar ja, ik kan er niet met elkaar rijmen. En ik heb vandaag, Co zei het al, ik heb vandaag een chauffeur. Hij is nou denk ik even later, want hij heeft een hele dure Tesla. In een hoorn moet dat ding aan de laadpaal. Dat is hij nu even aan het doen. Maar ik was dus met diezelfde Matthijs, was ik halverwege mei, dit jaar, was ik dus mijn dilemma, mijn puzzel aan het uitleggen, want wij waren onderweg naar de aftrap van de vrijheidskaravaan van FVD op Malieveld. En dus ik zit al praten, want zo kom ik heel vaak tot inzicht. Hè? Kijk, ik denk dat we er allemaal last van hebben, maar ik heb daar heel erg veel last van. Als je te veel focust op het probleem, zie je de oplossing niet. Als je het even loslaat, zie je het heel vaak wel. Bij mij werkt stromend water dan heel goed, dus onder de douche krijg ik de meeste inzichten. Of als ik moet plassen. Dat is ook stromend water. Dat is echt waar. Ja, ik krijg het toilet ook heel veel inzicht. Maar ook als ik met mensen in gesprek ga. Dus ik zit dat hele verhaal zit ik aan Matthijs uit te leggen. Zoals ik dat ongeveer ook nu naar jullie aan het uitleggen ben. En een virus is geen levend beestje. En wacht even. Elk levend beestje is een eiwit. Wij zijn allemaal levende eiwitten. Of het nou een parasiet is, of een worm, of een mens. Dit vlees, het is allemaal eiwitten. Zou het kunnen dat deze medicatie specifiek op zoek gaat naar lichaamsvreemde eiwitten, of ze nou leven of niet? Interesting. Oké, nou komen we verder. Gaan we verder denken. Dit hoofd staat nooit stil, hè? Ik ben een wandelend hoofd dat gedragen wordt door een lichaam. Dus alleen 's nachts staat het uit, maar dan droom ik nog. Dus waarschijnlijk staat het dan nog steeds niet uit, maar dan heb ik dat zelf in ieder geval niet zo. Dan heb ik in ieder geval nog een beetje rust. Dus ik ben op zoek gegaan naar welke eiwitten hebben we het dan over. Nou, ik kom weer op dat bolletje met stekeltjes. Ik zei al dat ik daarop terug zou komen. De reguliere virustheorie, die kennen jullie allemaal. Die pakken we er even bij. Niet dat die klopt, maar om eventjes een beeld te schetsen. Om te kijken van, oké, dat is één manier om ernaar te kijken. Is er ook nog een andere manier? De reguliere virustheorie die stelt dat virussen van buitenaf binnenkomen. En dat is al heel angstaanjagend wereldbeeld, hè? Dit is dus wat we het afgelopen jaar hebben gezien, hè? Waarom mensen met die angst over boven die maskers uitkomen. Je kan dus op elk moment op een virushaard gaan zitten, liggen, er doorheen lopen. En je ziet ze niet en ze komen van buitenaf binnen. En ze zijn er buiten om jou met huid en haar van binnenuit te verslinden. Nou, een lekker wereldbeeld is dat. En dat doen ze door zich in de cel te verschansen. Op de een of andere manier komen ze binnen in die cel. Dan zetten ze hun DNA in plaats van jouw eigen menselijke DNA. Dus nou is die cel van dat virus. Maar dat virus, dat is een schok op. Die heeft honger naar meer. Dus wat doet hij? Hij laat een paar van die stekeltjes laat hij los. Die worden spikes genoemd in het Engels. En dat zijn eiwitten, spike proteins, spike eiwitten. En die reizen via de bloedstroom af naar de dichtstbijzijnde cellen. En die hechten zich dan aan de receptoren van die cellen. En op de een of andere manier is dat virus zo slim, dat hij die cel dan weet te overtuigen als die helemaal aan die receptor hangt. Dat is goed volk. Dus, die domme cel, die laat dat sluwe virus binnen. En hoppakee, heeft hij gelijk bezit genomen van de volgende cel. Nou, vervolgens herhaalt hij dat trucje talloze keren. Tot je misschien wel helemaal het virus zelf bent. Een soort wandelend virus. Ik zei als een heel enge theorie. Het is ook een heel eng bolletje met stekeltjes. Zoek het maar op. Het is een heel eng beeld. En dat is dan al best wel heftig, want dan ben je namelijk besmet. Maar dat virus is nog niet klaar. Nee. Die wil ook anderen besmetten. Dus die wil overspringen naar een andere gastheer. Dus je bent ook besmettelijk. En dit is niks nieuws, mensen. Het is dat dit zo uitvergroot is geweest vanaf 2020. Maar worden wij niet al van jongs af aan... wordt ons niet verteld, zijn we niet opgegroeid met het idee dat een griep of een virus, een griep of verkoudheid, pardon, een virus is. En dat wij daar andere mensen mee kunnen aansteken. Maar als mijn verhaal klopt en een virus is niet overdraagbaar, dan moet er dus iets anders zijn wat ons min of meer tegelijkertijd in een bepaalde seizoenen ziek maakt. Oké, zijn er andere theorieën om hiernaar te kijken? Maar wat ik zojuist heb beschreven, de reguliere virustheorie, dat is gewoon modern bijgeloof. Als wij een primitieve stam waren geweest en een van ons was ziek geworden en wij hadden gezegd, hij of zij is bevangen door een boze geest, laten we hem of haar maar ter dood brengen, dan zijn we van die boze geest af. Dat zou je zeggen, dat is knettergek. Dat is precies wat we aan het doen zijn. Je bent al bevangen door de boze geest, je krijgt een spuit en die spuit is dodelijk. Het is gewoon een wetenschappelijke variant van modern bijgeloof. De boze geest die van buitenaf binnenkomt. Het niet bestaande virus. Is er een alternatieve theorie? Jazeker, maar dan moeten we af van die ziektekiemtheorie van Pasteur, waar dit allemaal vandaan komt. Oké, dan moeten we in een klein geschiedenislesje dus. Pasteur met zijn ziektekiemtheorie. Bedenken, er was een nieuwe wereld. Christiaan Huygens had de microscoop uitgevonden. Wij konden nu die microwereld konden wij gewoon bekijken. Dat is natuurlijk heel spannend. Maar alles wat je ziet is afhankelijk van de perceptie van degene die het observeert. En dus ook welke aannames en conclusies daaraan verbonden worden. Nou, Pasteur die kwam heel erg vanuit het Darwiniaanse denken. Dus dat is recht van de sterkste. De natuur is een conflictmodel. Alles is alleen een strijd om dominantie. En samenwerking in de natuur, dat bestaat niet. Nou, dat vijandige model, dat zie je natuurlijk heel erg terug in die virustheorie. Er is een zelfzuchtig en roofzuchtig micro-organisme, waarvan men beweert dat het leeft, maar waarvan men het niet kan bewijzen dat het leeft. En dat is erop uit om jou van binnenuit op te eten. Dus jij bent nou voedsel geworden voor dat virus. En met een beetje pech ben je ook nog verantwoordelijk voor de ziekte van anderen. Dat is niks nieuws. Daar zijn we opgegroeid. met griep en verkoudheid. Overigens, dan deden we vaak iets heel slims. Dan bleven we binnen en dan gingen we bijvoorbeeld niet naar school of naar het werk. En dan gingen we kippenbouillon of iets dergelijks tot nemen en slappe thee. En misschien een beschuitje, dan kwam het meestal wel goed. Dus we vertrouwden op het helende vermogen, het zelfgenezende vermogen van het lichaam. Eigenlijk tot deze coronacrisis, of wat er voor door moet gaan, was dat ook regulier. De opvatting, men erkende het bestaan van natuurlijke afweer en een immuunsysteem. Maar ik ben hier vandaag om jullie de nieuwste wetenschappelijke inzichten te geven. Dat is dus niet meer zo, dat hadden we helemaal verkeerd. Kijk, ik zei vroeger in die voedingslezing al, ziekte, daar is geen tekort aan voedingstekorten. Nee, gek, of dat wordt niet veroorzaakt door voedingstekorten. Nee, dat wordt veroorzaakt door een tekort aan medicatie. En de nieuwste inzichten zijn, het immuunsysteem bestaat niet meer, ziekte is een tekort aan vaccinatie. Dus het is maar dat jullie dat weten, dan geef ik dat even mee. Want ja, de wetenschap schrijft wel voort. En dat is dus de oplossing. De oplossing zit in een spuit. Nou, je snapt natuurlijk dat als je de tijd van Pasteur neemt, helemaal tot aan nu, wij zijn opgegroeid in deze wereld. Wij zijn opgegroeid met het idee dat bacteriën je vrienden niet zijn, maar de vijand zijn. Dat micro-organismes gevreesd moeten worden. Er is bij velen, misschien niet hier, maar daarbuiten zeker, niet het besef dat wij hier niet hadden gezeten als bacteriën niet hadden besloten om samen te werken en complexe organismes te vormen. Dus daar gaat je Darwiniaanse theorie al van het recht van de sterkste, want er is dus wel degelijk sprake van samenwerking. En er zijn straks nog een mooi voorbeeld van geven. Dat is denk ik ook heel treffend en ook heel relevant voor dit verhaal. De samenwerking van de natuur is afhankelijk van de omgeving waarin je dus natuurlijke organismes begeeft. Dus daar had Darwin dus wel gelijk in. Als er een verandering van de omgeving komt, dan moeten wij ons daaraan aanpassen. Adaptatie. Dat klopt. Maar dat hoeft niet per se te gaan op basis van conflict. Dat lijkt me namelijk niet een heel slim model. Dus was er een tegenhanger van Pasteur die misschien een wat intelligentere theorie had? Ja, Antoine Béchamp. Wie meeschrijft, B-E-C-H-A-M-P. Met een accent naar de rechterkant op de E. Béchamp, Antoine Béchamp. Béchamp keek ook naar diezelfde bacteriën onder de microscoop. En hij zei, als de omgeving van die bacteriën gunstig is, dan zijn ze je beste vriend. Als de omgeving van de bacteriën ongunstig is, dan zijn ze je ergste vijand. Dus, volgens dit model, hebben wij in één keer persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij moeten goed zijn voor onze kleine beestjes. Daar kan je geen farmaceutisch model op bouwen. Je draagt namelijk geen enkele verantwoordelijkheid voor ziekte of gezondheid. Dat is een kwestie van dom toeval en botte pech. That's it. En dat model, dat kennen we. Dat wordt ons nu voortdurend, dat wordt nu zelfs heel groot, omdat we zitten in een eindstrijd. En dit is een failliete theorie en dit is een laatste poging om nog zoveel mogelijk mensen mee te nemen in dit wat in werkelijkheid een angstmodel is. Een angst- en een oorlogsmodel. Maar er is dus een alternatieve en veel intelligentere manier om naar te kijken, want het getuigt van levensintelligentie als je weet dat bacteriën dus ook adaptatie kunnen vertonen al naar gelang de omgeving, of die nou positief is of negatief. Nou, een heel mooi voorbeeld daarvan is, in de reguliere wetenschap erkent men twee vormen van E. coli. Een goede en een slechte. De goede E. coli die maakt een natuurlijk onderdeel uit van onze darmflora. De slechte E. coli, dat is een pathogeen. Want dat is het woord dat we hebben bedacht. Hè? Het zijn ziekteverwekkers. En De boze geest moet je ook niet kunnen zien. Hè? Dus alleen geleerden met een microscoop, die daarvoor gestudeerd hebben, die kunnen hem zien. En die besluiten voor jou, als soort hoge priesters van de Big Pharma, dat dat dus de boze geest is die jij moet vrezen. Nou, daar moeten we dan maar naar luisteren, want wij hebben die apparatuur niet en wij hebben die inzichten ook niet. Dus, en als je bij Sam hier nou had gestaan, dan had hij gezegd, dat denk ik, ik ben het niet, maar dat kan ik me zo voorstellen. Beste kerel, er is maar één E. coli. Let op, ik laat het je zien. Hier, ik ga die E. coli, ga ik alles geven wat hij wil. Het wordt gewoon bacterie heaven. Hoppakee, E. coli, vriendelijke E. coli. Test er maar op, dat is je vriendelijke darmbacterie. Oké, men gaat het testen. Ja, dat is hem. We herkennen hem. Nou ga ik hem bestoken met allerlei mogelijke rommel en ik ga hem het leven totaal zuur maken. Ga hem nou maar eens testen op die slechte E. coli. Ja, dat is hem. We zien hem. Ja, zie je wel dat er twee soorten E. coli bestaan? Nee, er is er maar één. Er is er maar één. En afhankelijk van de omgeving, kan hij zich zo gedragen of zo gedragen. Dus, dan hebben we het over een omgevingstheorie. En dat is heel belangrijk. Dus we moeten het hebben over de ziektekiemtheorie tegenover de omgevingstheorie. Oké, dan hadden we dat virus. Weet je trouwens waarom ze dat virus hebben uitgevonden? Béchamp was aan het winnen met deze theorie. En dat ging niet helemaal goed. Dat was slecht nieuws voor Pasteur. Maar Pasteur had vrienden aan het hof. Dus die heeft uiteindelijk die strijd gewonnen. Maar ze moesten een truc uithalen. Ze moesten een list uithalen. Toen hebben ze bedacht, we bedenken nog kleiner micro-organisme. En dat noemen we een virus. En dan Béchamp en zijn aanhangers die zeiden, ja, maar luister eens, degene die beweert dat een virus bestaat, die heeft ook de bewijslast om dat te kunnen aantonen. Nee, zeiden ze, omgekeerde werkelijkheid, omgekeerde bewijslast. Nee, jullie kunnen niet aantonen dat het niet bestaat. En zo is de virustheorie met een beetje hulp van hoge hand uiteindelijk dus in de wereld gekomen. Er is nog nooit iemand geweest die een bestaan heeft van, aangetoond van welk virus dan ook. We zitten er al meer dan 100 jaar mee. Oké. Als de virustheorie niet werkt, is er dan een alternatieve theorie die ons wellicht iets meer kan vertellen over wat hier dan aan de hand is? Ja, die is er. Hebben jullie ooit gehoord van exosomen? Oké, nou voor wie er niet van heeft gehoord, de exosomentheorie die werkt als volgt. Als er ofwel dood celmateriaal in de cel, dat is een endosoom, ligt, verpakt in een eiwit. Dus al netjes voorverpakt, in de cel heet het een endosoom, of daarbuiten, dan heet het een exosoom. Of als de cel die rommel naar buiten werkt, dan wordt het van een endosoom, wordt het een exosoom. Maar je voelt hem al aankomen. Het gaat dus om de omgeving van de cel. En als die vervuild of vergiftigd raakt, dan heeft het cel, dat systeem van die cellen, die hebben een immuunsysteem, een waarschuwingssysteem, waarbij ze een eiwit produceren. Dat heet dus het exosoom. Het exosoom, let op de griezelige gelijkenis met de virustheorie. Dat exosoom reist af via de bloedbaan, hecht zich aan de receptoren van nabijgelegen cellen en die cel die zegt, dat is goed volk, want nou word ik gewaarschuwd voor naderend onheil. Dus er is een vergiftigingscrisis gaande en met een grote vinger wijst dat exosoom naar, hier moet je zijn. T-cellen, bloedlichaampjes, soldaten, hier moet je zijn. En er is werk aan de winkel, want dit gaat niet goed. Crisis, vergiftigingscrisis dus. Daar getuigt toch iets meer intelligentie van. Iets meer levensintelligentie, iets wat gericht is op het behoud van het organisme en samenwerking, dan de boze geest die van buitenaf binnendringt en die jou gewoon met huid en haar wil opeten. Dat zul je toch met me eens zijn? Is het exosoom ooit geïsoleerd en gefotografeerd? Jazeker, halverwege de jaren 80. Dus we weten dat het bestaan van exosomen is aangetoond. Oké. Dan hebben we dus een betere theorie. Ja, maar daar kunnen we niks mee als je een farmaceutisch model hebt. Maar het farmaceutische model gaat er niet uit om dat jij verantwoordelijkheid draagt voor de omgeving van jouw cellen. Want dat zou betekenen dat je beter zou moeten eten, beter zou moeten denken, meer zou moeten bewegen, beter zou moeten leven. Weet je wel, ja, daar moet je gewoon een beetje over nadenken. Dat betekent dat je lichamelijk en geestelijk en spiritueel in je eigen kracht zou moeten staan. Maar dat willen we niet. Wat we willen is mensen systematisch verzieken en verzwakken, zodat we er maximaal aan kunnen verdienen. Totdat ze uiteindelijk komen te overlijden. En dan is de begrafenisondernemer degene die daaraan verdient. Maar dat is wel big, mensen. Want dat betekent dus dat je serieus moet afvragen, alles wat aan een virus wordt toegeschreven, van de simpelste verkoudheid en griep tot aan, weet ik veel, ebola, West Nile virus, weet ik veel wat ze allemaal verzinnen, toe. Wat is dat dan eigenlijk? Wat is hier dan aan de hand? Want die vraag die kreeg ik toen ook natuurlijk. Hè? Ik kwam die lezing geven, virussen bestaan niet. En dan zei iedereen, nou Mike, ja, je hebt een mooi verhaal. Maar we worden het najaar wel met z'n allen ziek. Waar komt het dan van? Als het niet overdraagbaar is, waar worden we dan ziek van? Nou, ik zie aan jullie gezichten dat jullie nog steeds aan boord zijn. Dat is fijn. Let op, ik wil de volgende theorie wil ik deponeren. Als we dus met z'n allen nu eens zijn dat een virus niet overdraagbaar is omdat het niet leeft, kan het dus niet zijn dat we elkaar aansteken, ook niet met griep en verkoudheid. Als het gaat om ziektekiemtheorie versus omgevingstheorie, dan is er maar één oplossing mogelijk. Er moet een gezamenlijke toxische omgevingsfactor zijn die ons allemaal min of meer tegelijkertijd treft. Toch? Dat zegt in ieder geval het gezond verstand van een docent Engels uit Nijmegen die daar niet voor heeft gestudeerd. Is dat aan te tonen? Hoe doen ze dat dan? Nou, ik wil het volgende bij jullie neerleggen. Want we zien bij al die aandoeningen, dus we hebben het nu ook, hè, met hooikoorts. Want jullie denken misschien alleen aan het najaar, omdat ik griep en verkoudheid noem. Maar we hebben het nu ook met hooikoorts. Dus er zijn seizoensafhankelijke varianten heb je hiervan. Zou het kunnen dat men middels aerosolen... En Maurice de Hond die begon daarover in maart. En ik zat toen nog heel erg in mijn eigen box. Hè? En soms moet je uit je eigen box stappen om het te zien. Dus ik dacht, ah, Maurice de Hond, donder op, aerosolen, druppels. Who cares, virussen bestaan toch niet? Dat is superbelangrijk. Zou het kunnen dat ze middels aerosolen, dat zijn fijne deeltjes in de lucht, bepaalde giftige deeltjes in de atmosfeer kunnen verstuiven en vernevelen. Zou dat kunnen? Oké. Okay. Wat nu heel erg ook in de mainstream media naar buiten komt, is het woord spike-eiwit. Ik heb het natuurlijk al genoemd. Als een spike-eiwit, als we die term nou pakken, dat is van hun eigenlijk, hè? Maar als wij die nou ons toe-eigenen, we gaan daar een nieuwe definitie aan geven. En we weten dat spike-eiwitten worden veroorzaakt door organismen die in een hoge staat van stress of vergiftiging worden gebracht. Is het dan mogelijk dat je een proefdier, het is niet heel erg fijn om te horen, maar gewoon doodmartelt? Want het moet namelijk heel veel pijn doen, want dan produceert het dier namelijk gigantisch veel exosomen. Dat je een techniek hebt waarbij je die exosomen kunt isoleren, want die bestaan wel, dat je kunt isoleren uit het proefdier, synthetisch kunt nabootsen, want je mag geen patent op de natuur leggen, dus je moet er een synthetische variant van maken, en dat de reden is waarom alle virussen worden gepatenteerd, en dat de definitie van een virus dus is lichaamsvreemd exosoom, synthetisch nagebootst. Het mooie is, ik begon op 9 juli met deze lezing. Toen deed ik het ongeveer zo zoals ik nu heb gedaan. Omdat het zijn gewoon maar theorieën. Dus ik begon met theorieën. En ik zei al, gaandeweg dit proces, deze tour die ik eigenlijk door Nederland aan het maken ben, is er eigenlijk steeds meer bewijs mijn kant op gekomen. Ofwel vanuit mensen uit het publiek, ofwel van mensen op mijn forum. Toevallig kwam hier bewijs van mijn forum. Wat blijkt, er is een officieel document van de NASA. Dat kan ik jullie nu dus meegeven, dat wisten ze op 9 juli, wisten ze dat niet, zat ik in Meersum in Zuid-Limburg, voordat het onderliep de week daarna, maar dat lag niet aan mij. En toen kon ik dat alleen maar als theorie vertellen. Maar nu heb ik bewijs. Er is een officieel document van de NASA waarin men openlijk spreekt over oorlogsvoering tegen alles wat leeft op deze planeet door het via aerosolen in omloop brengen van wat zij noemen microdust. Microstof. Nou, ik denk dus dat die microdust... Luister, want ik weet, sommige van jullie zitten waarschijnlijk nu al op de tong te bijten. En die denken, ja, maar dan gaat het dus ook over chemtrails en over 5G, over straling en chemicaliën en pesticiden en al die dingen. Je hebt allemaal gelijk. Maar dat is niet waar ik het vandaag over wil hebben. De grootste bedreiging voor onze gezondheid, naast al die andere dingen, is spike-eiwitten, gedefinieerd als lichaamsvreemde exosomen, verkregen uit een proefdier, dus met een ander DNA, daarom lichaamsvreemd, synthetisch nagebootst en daardoor dus gepatenteerd via aerosolen in omloop gebracht. Verstuift en verneveld. Als dat klopt wat ik zeg, is hooikoorts dan niks anders dan een natuurlijke reactie op onnatuurlijke stoffen in de atmosfeer, namelijk genetisch gemodificeerde pollen? Zal het kunnen? En als we toch met genetische modificatie bezig zijn, zou het kunnen dat het via voedsel ook binnenkomt? Genetisch gemodificeerde ingrediënten? En wat we zeker weten, want daarom ben ik op dat idee gekomen van die spike-eiwitten, wat we zeker weten is dat het via vaccins binnenkomt. Dus de meest effectieve manier om die spike-eiwitten bij ons in ons systeem te krijgen, is via een spuit. Want dan zit het rechtstreeks in ons bloed en het doorkruist ook nog eens een keertje de bloed-hersenbarrière. Maar wat doen die spike-eiwitten nou? Die spike-eiwitten, want ik zei dat ik terug zou komen op synergie, hè? Synergetisch model van de natuur. We hebben ooit een synergie, een symbiose ontwikkeld met, hoe heet die dingen, mitochondriën. En soms leer ik heel veel van jullie, soms moet ik ook heel veel bakkeleien met mensen. Want ik vertelde namelijk in een van de vroege lezingen, bacteriën zijn bacteriën. Nee, dat zeiden mensen, dat heb ik in mijn opleiding geleerd, dat zijn geen bacteriën, het zijn organellen. Oké. Nou, dan zijn het organellen, ook goed. Maar ik dacht, ja, hou even klaar, ik geef me niet gewonnen, hè. Dus ik met die mensen gewoon na de hand even googlen, hè. En weet je waar we op uit zijn gekomen? Het zijn organellen van bacteriële oorsprong. Dus we hadden allebei gelijk. Maar dat soort discussies kun je dus krijgen. Hè? Dat we elkaar helemaal verliezen in details. Maar het zijn in ieder geval levende beestjes. Oké? Nou, dat snapt iedereen. Levende beestjes. En die zijn verantwoordelijk op celniveau voor de productie van ATP. En ATP, al onze cellen zijn kerncentrales. En ATP is de brandstof van de cel. En wat doen de spike-eiwitten nou? Ze beschadigen of vermoorden mitochondriën. Waardoor ze dus heel veel celafval veroorzaken. En als dat celafval in de cel zit, heet het een endosoom. En als het celafval buiten de cel zit, heet het een exosoom. Maar, laten we even naar dat endosoom gaan. Dus dat celafval, keurig verpakt in een eiwit, alleen nog maar klaar om naar buiten geduwd te worden. Als er onvoldoende ATP-productie is, dan heeft jouw cel niet de levensenergie, de kracht, om die rommel naar buiten te werken. Dus na verloop van tijd loopt die hele cel vol met rommel. En ik denk dus, als wij geboren zijn in deze wereld, want we hebben namelijk waarschijnlijk allemaal kindervaccinaties gehad, daar beginnen we natuurlijk mee. We hebben ook kinderziektes gehad, waarvan je ook moet afvragen of ze allemaal wel zo natuurlijk zijn, zoals mazelen, die bijvoorbeeld ook weer aan een virus worden toegeschreven, waarvan we allemaal hebben gezegd, ja, dat moet je natuurlijk doorlopen. Dat is nog maar de vraag. Ik denk dat spike-eiwitten gewoon mensen van alle leeftijden gewoon structureel belasten, dus ook kinderen. En we zijn opgegroeid in die wereld. Dat betekent dus dat wij een levenslange spike-eiwitbelasting hebben opgelopen. Wat komt namelijk elk jaar terug? Elk jaar weer hebben we in ieder geval weer de hooikoorts en de griep en de verkoudheid. En ik zeg dat al jaren. Ik zeg dan tegen mijn vriendin, we hadden dan de griep, ik noem maar wat willekeurige jaren, 2014 of 2016 of 2018. En elke keer wordt het erger. En mensen blaffen gewoon 8 weken lang en het gaat maar niet weg. Alsof ze 20 jaar hebben gerookt. En in die tijd kwamen ze ook op de IC. Met heftige longontsteking. En mensen overleden daar ook gewoon aan. Ook trouwens precies hetzelfde percentage als nu aan SARS-CoV-2. En waar is de griep eigenlijk? Ook zoiets bijzonders. Een beetje creatief boekhouden hoort kennelijk ook bij deze zwendel. En is dat allemaal wel natuurlijk? Kijk, we hebben een industriële revolutie gehad. Dit is allemaal iets van de laatste 100 jaar. Eigenlijk alle problemen die we hebben, die heel erg uitvergroot zijn in deze tijd. Bijvoorbeeld ook hoe het financiële stelsel in elkaar zit. Dat is eigenlijk een andere lezing. Maar toch, het is allemaal van de laatste 100 jaar. En er zitten allemaal dezelfde spelers achter. Dus die centrale bankiers en noem maar op. Nou, ik zou je niet meer... daar ga je wel mee lastig vallen. Want de Rockefellers, die zitten achter de farmaceutische industrie, zitten achter de centrale banken en zitten achter ook heel veel oorlogsvoering, omdat het allemaal op olie is gebaseerd. Dan hadden ze wat stikstofbommen over. En dan hebben ze voor de landbouw hebben ze bedacht dat die gaan we die stikstof verwerken in NPK. En die N staat voor nitrogen. En dat is stikstof. En dat is, dan hebben we 3 mineralen, daar groeien planten wel op. En die komen, schieten zoals kolen uit de grond, er zit verder geen bal in. Het is een soort hologram. Maar je hebt wel hele snelle groei van planten. En nu is stikstof in één keer de boosdoener. Dat is ook zo'n lachen, hè? Ze veranderen ook de hele tijd. Dat doen ze met mutaties ook. Darwin zegt, wij zijn het product, het succesvolle product van mutaties. Wij moesten ons aanpassen. Van aap naar mens, want wij zijn niks meer dan een ontwikkelde aap, hè? Dat wisten jullie. Nee. Ja, nee, dat is echt zo. Nee, ik vertel je wederom de nieuwste inzichten. Nee, het is echt zo, mevrouw. Echt, kijk, het zit zo. De aarde, of eigenlijk het hele al, is toeval, hè. De aarde is ontstaan door een soort, dit universum is ontstaan door een grote knal. En daardoor is die aarde er toevallig. En jij ook. En jij bent een soort van toevallige toerist op deze aarde. Het maakt niet uit of jij bestaat of niet. Jij bent geen bezield wezen, je hebt geen zielsopdracht. Dat, zoals Rutte zegt, ik zie die filmpjes wel eens op YouTube, ja, dat moet je allemaal niet geloven. Dat is een beetje zweverij. Nee. Het is allemaal puur toeval. En het universum is dood en mechanisch en dat ben jij ook. En jouw lichaam is eigenlijk een soort klok. Dus als er iets niet goed is, dan halen we het onderdeel eruit. Zetten we allemaal onderdelen. En daarom is onze westerse geneeskunde, ze zijn ontzettend goede monteurs. Maar omdat het op basis van een oorlogsmodel is het hakken, snijden, branden en vergiftigen. En dat model, dat zien we dus nu gewoon volop in beeld. Nou ben ik wel de draak kwijt, dat is dan lachen. Zul ik dat draak te steken met de spijkeiwitten, dank je. Spijkeiwitten doden mitochondriën. Als mitochondriën het loodje leggen, hebben we onvoldoende levenskracht, hebben we onvoldoende ATP. Als wij zijn opgegroeid in deze wereld van jongs af aan, dan betekent dat wij nooit ons ware menselijke potentieel hebben bereikt. Niet lichamelijk niet, en niet spiritueel. Ervan uitgaande dat wij een structurele spike-eiwitbelasting hebben, gaan we dus nu weer terug naar de medicatie die straks is genoemd. De HCQ, de suramine, de pannenkoer en de ivermectine. Twee daarvan antiparasitair en die andere twee ontwormers. Overigens is het uiteindelijk allemaal antiparasitair, want ik kwam er al heel snel achter. Dat is gewoon één familie en die heet de Anthelmintica. Zo wordt die genoemd, de Anthelmintica. Toen dacht ik, als die Anthelmintica zo'n magische eigenschappen hebben, dan gooi ik dat op het forum en dan gaan we met z'n allen een experiment beginnen. Ik ben namelijk niet de enige gestoorde figuur. Ik heb mensen om me heen verzameld, die zijn minstens zo gestoord. En die durven wel een experiment aan. Dus, wij zijn op zoek gegaan naar Anthelmintica om die op onszelf uit te proberen. Om te kijken, ik heb heel veel spike-eiwitten in mijn lichaam, daar wil ik vanaf. Nou, die Anthelmintica is de theorie, die ruimen die spike-eiwitten op, dus dan ga ik dat slikken. Kan mij het nou schelen of de ontwormer op staat en dat het voor grote honden is. Dus, dat is wat zijn we genoemd. Konden we aan HCQ komen? Nee. Konden we aan ivermectine komen? Nee, niet op dat moment. Pannenkoer. Pannenkoer kun je aankomen. In de dichtstbijzijnde dierenwinkel. of online dierendrogisten. Ik kwam bij Brex.nl, Brex met een Z. Kan zeer aanbevelen, Brex.nl. En ik ben dus inderdaad, ik noem dat grote honden. Ik ben op zoek gegaan naar ontwormers voor grote honden. En waarom grote honden? Omdat een grote hond het gewicht heeft van een volwassen man en vrouw. Daarom. En ik vond Pannenkoe 500. Nou, dat zijn flinke tabletten van 500 milligram. Dat is voor een grote hond. En op de bijsluiter stond, één tablet is goed voor 10 kilo lichaamsgewicht. Nou, ik ben 90 kilo. Dus... En ik moest 5 dagen lang, dus ik heb 5 dagen lang, 9 tabletten, is 4,5 gram pannenkoer naar binnen gewerkt. En ik leef nog steeds. Waren er bijwerkingen? Nee, helemaal niks. Behalve stinkende bagger in de pot. En iets klein beetje ook. Nou, ik ben dus niet zo wetenschappelijk dat ik dat ga ontleden. Ik denk... Beter doorspoelen. Ik wil niet weten wat dit is. Maar ik had andere gevonden. Ik had ook gevonden Mansonil. Ik had gevonden No Worm Plus. Ik had gevonden Endoguard Plus XL. En die is lachen, Endoguard Plus XL. Want die komt in de vorm van een botje. En met vleessmaak. Grote honden. En ik... 4 kuren achter elkaar door. Maar ik niet alleen. Nou, dus, diverse forumleden, die gingen dit ook doen. Ik zei al, ik ben niet de enige gestoord. Dus ik heb een groepje mensen om me heen verzameld. En wij gingen dit gewoon uitproberen. Who cares? Weet je wel, wat kan je... Wij dachten, het ergste wat ons kan overkomen is diarree. Weet je wel? Maar zelfs dat was het niet. Maar wel stinkende bagger. En wat nog meer? Nou... Ik heb altijd een hele luidruchtige maag gehad. En als ik 's ochtends vroeg honger begon te krijgen... en ik was zo dom geweest om niet... voordat ik bijvoorbeeld in een bespreking zat... te eten... dan kwam die, hè? Allerlei onderaardse geluiden. En Ilse die zit daar achteraan. Maar die had dat dan kunnen horen. Zo luidruchtig. Dus echt super gênant. Heel embarrassing. En dan, ja, dan maak je er maar een grapje van. Ja, ik weet het ook niet... maar niet leuk. En 's avonds, als ik dan avondeten had gegeten, dan begonnen die maagstappen te klotsen. En dan hoorde Ilse daar achterin die Niagara-watervallen. Gewoon luid en duidelijk. Hetzelfde verhaal, super luidruchtige maag. Dat is nou weg. Ik heb geen idee wat daar zat, maar het is nu weg.
Heb je geanalyseerd?
Nee. Nee, het zou mooi geweest zijn als we een bevriende wetenschapper hadden gehad. En nog mooier zou het zijn geweest als we van tevoren een meting hadden gehad. Wat is je spike eiwitbelasting voor en na? En ook, dan hadden ze misschien naar binnen moeten gaan met een slangetje. Daar had ik dan sowieso niet aan meegedaan. Maar wat is daar binnen nou dan eigenlijk veranderd? Hè? Maar soms hoef je niet alles te weten. Het werkt toch? Het is toch, alles wat telt? Nou, dus, en andere forumleden begonnen ook hun ervaringen mee te delen. Het heeft in ieder geval geen bijwerkingen. En ja, het heeft wel wat voordelen, maar konden we daar nou eigenlijk heel veel conclusies aan verbinden? Nog niet echt. En toen kwam een van de forumleden, niet ik, met ivermectine. Ik kan naar ivermectine komen. Via AliExpress. In China. Ja. Nou, dat gaan we doen. Want, ja, zo gek zijn wij gewoon. Dus ik bestel mijn ivermectine. En een paar weken later komt dat binnen. En ik krijg niet het waarschijnlijk voor jullie binnenkort bekende potje met de gele band. Wat ik hier in de hand heb. Want jullie gaan het allemaal bestellen. Ik weet zeker dat ik jullie kan overtuigen. Ik kreeg een andere. Hier staat Ivermectin Tablets. Dat is zo'n beetje het enige wat leesbaar is. De rest is Chinees. En ik had hier een groene band. En er stond Ivermectin Tablets. Met een A. Ivermectine. Ik denk, nou, slimme jongens, die Chinezen, want er zal wel een patent liggen op de naam ivermectine. Dus ze veranderen gewoon één letter van hetzelfde spul. Inmiddels had ik de dosering voor mensen uitgevogeld. En dat is 2 milligram per 10 kilogram lichaamsgewicht. Dus 2 milligram per 10 kilogram. Nou, ik weeg 90 kilo. 9 keer 2 is 18. Kom ik uit op een getal wat niet helemaal past bij de tabletjes. Want de tabletjes zijn namelijk 5 milligram per stuk. Nou, rond een beetje naar boven af. 4 keer 5 is 20. 4 tabletten per dag. Kijken wat het doet. Gebeurde bij mij niks spectaculairs. Maar ik was kennelijk de enige met die avermectine. En ik denk dat daar een fout is geweest in de levering. En al die forumleden, die maken allemaal foto's. Heel trots, ik heb hem binnen hoor. Dan zit ik in dit potje. En die begonnen dat dus ook te slikken. En volgens dezelfde formule, 2 milligram per 10 kilogram lichaamsgewicht. Nou, afhankelijk van je gewicht zitten de meeste mensen op 2 of 3. En een enkeling dus 4. Maar die begonnen verschijnselen te rapporteren op mijn forum die we nog niet eerder bij de hondenkuurtjes hadden gehad. Namelijk licht- en donkerflitsen. En ik had dat niet. Maar ik dacht, dat wil ik ook. Nou, we hadden van de moderne technologie gebruik gemaakt. Dat is Shirley nog geweest, die heeft ons daar enorm mee geholpen. Ik moet niet lachen, ik krijg last van mijn keel. Dus de overheid heeft gelijk, je moet geen lol hebben. Dat is niet goed. We maakten dus een foto van, want we wilden gewoon, ja, worden we nou belazerd door die Chinezen of hoe zit dat? Weet je wel? Dus we wilden gewoon weten, wat staat er op dat etiket? Voor hetzelfde geld zeggen ze, ja, dat is arsen. Of zo. Zit jezelf gewoon te vergiftigen. Shirley wist van de Yandex vertaalmachine. Nog nooit van gehoord, nu dus wel. En dan kun je dus een foto maken van het etiket, dat voer je in. En dan vertaalt hij met elke gewenste taal. Nou, dan gaan jullie lachen. Weet je wat dit is? Dit is ivermectine voor schapen. Oh. Dat is toch lachen? Ja. Zij nemen een experimentele gentherapie. En wij slikken hun medicijn. Oké. Okay. Dus, en de dosering voor schapen was 1 tablet, 5 milligram... is goed voor 10 kilogram lichaamsgewicht. Dan denk ik, oké, ik ga de schapendosis nemen. Ik kan mij uitvolten. Dus 9 tabletten, terwijl ik voorheen dus 4 slikte. Dus ik deed dubbele en nog een beetje. En kijken wat het doet. En een paar uur gebeurde er helemaal niks. Ik denk, nou, het zal wel niet komen of zo. En in één keer kwam die, hè. Flitsen, niet te geloven. Als jullie nu, op dit moment, de hele tijd met je ogen zo open en dicht doet, ja. Dat had ik met de ogen open. Ik werd er helemaal gestoord van. Maar ik had geen psychedelische ervaring. Vooral duidelijkheid. Ik had geen geestverruimende inzicht of wat dan ook. Gewoon irritant geflitst. En zo irritant. Ja, je kunt dus wel functioneren dan. Ik bedoel, uiteindelijk, ik moest nog dingen doen. Ik heb ook auto gereden. Dat ging allemaal prima. Maar op een gegeven moment denk ik moet echt gaan liggen. Want dit gaat maar niet over. Dit blijft maar doorgaan. Dus ik ben gaan liggen op de bank en ik deed mijn ogen dicht. Maar toen gebeurde er iets heel bijzonders. Wat heel chaotisch leek met de ogen open, was het tegenovergestelde met de ogen dicht. Want ik zag namelijk geometrische patronen. Dat is apart. Eerst zou je denken, zenuwstelsel zwaar overprikkeld. Nou, je mag van geluk spreken dat je het overleefd hebt, Mike. Maar de volgende dag was het weg. En wat deed ik toen? Namelijk een 6. Om te kijken of het nog steeds dat zou zijn. Klopt. En terug naar 4 en dan is het bij mij weg. Maar dat is iets heel bijzonders. Heb ik een verlichtingservaring gehad? Ontkal ik dit de pijnappelklier? En het interessante is, ik was in dat HCQ gedoken. En daar staat dus onder andere, het ontkalkt de pijnappelklier. Nou, als dit één familie is van de Antalmintica, dan is het dus niet ondenkbaar dat ivermectine dat ook doet. Dat is wel een heel bijzonder verhaal begint dit te worden. Het wordt nog veel bijzonderder. En uiteindelijk natuurlijk ook het bekende potje met de gele band in huis gehaald. Ben ik ook gaan slikken. Is niks voor mij. Ik moet ivermectine hebben. Ivermectine is heftiger, is mannelijker, daar voel ik iets, dat zit gewoon in mijn karakter. Koen Lia weet nog wel dat ik in het verleden heb geëxperimenteerd met waterstofperoxide. Dan maakte ik waterstofperoxide oplossingen en kwam ik uiteindelijk uit op 25 druppels, 35% waterstofperoxide. Bij 90% is het raketbrandstof, dus om een beetje een idee te geven. En dan nam ik dat 3 keer per dag, dus dan had ik uiteindelijk 75 druppels, 35% waterstofperoxide. Ik denk dat ik van binnen moet hebben gebruist tot en met. Maar ik leef dus nog steeds, dus dat soort dingen doe ik. Dus ik vind die avond, ik vind dat lekker. Ik voel iets meer. Het is wat mannelijker. Maar ik wil jullie aanraden om die ivermectine te nemen, want de ervaring is dus, ivermectine, en ik ga zo uitleggen dus wat het verschil is, het is vrouwelijker, het is zachter, je wordt ongemerkt geheeld. Dat is altijd fijn, toch? Maar ik wil iets voelen, dus ik ga voor de ivermectine. Maar ik denk van ja, ik wil het toch zeker weten, ik denk van is het nou neurotoxisch of niet? Dus, ik ga googlen. Nou. Google geeft je op de eerste pagina natuurlijk altijd precies de resultaten waarvan zij vinden dat jij die moet lezen. Nou, daar word je niet vrolijk van als je ivermectine googelt. Het is een pesticide en het is neurotoxisch inderdaad. En het is hel en verdoemenis. En je denkt van, oké, maar goed. Ik zit natuurlijk al jaren in het alternatieve onderzoek. Dus ik denk, nou dat zal wel goed zijn dus. Maar ik was nog niet tevreden. Ik denk, weet je wat, ik ga op YouTube zoeken. Of ik daar iets over kan vinden. En nou wordt het interessant. Ik ben dus achtergekomen, wist ik al helemaal niet, hè. Ik ben gewoon op het spoor gekomen door 1 opmerking van Donald Trump. Met het hele verhaal wat ik nou zit te vertellen. Ik ben dus gewoon achtergekomen dat in 2015 gewoon voor ivermectine een Nobelprijs is toegekend. Het is gewoon een Nobelprijs winnend medicijn, mensen. En de man die Nobelprijs heeft gekregen, heet William Campbell. En op YouTube vind je een speech die hij geeft aan het Nobelprijscomité in 2015, nadat hij dus die Nobelprijs in ontvangst had genomen. En hij zegt daar het hele verhaal, hoe het allemaal tot stand is gekomen. Super interessant, ik kan jullie allemaal aanraden om die speech te bekijken. Het heet volgens mij A Reflection on Simplicity, dus Ivermectin, A Reflection on Simplicity. En dat is het eigenlijk ook, het is een weerspiegeling op de eenvoud van dit middel. Wat is het dus? Nou, de oorsprong, de basisstof waar ivermectine op gebaseerd is avermectine. Ook wel abermectine, met de B genoemd. Avermectine of abermectine is een fermentatieproduct afkomstig van een bodemorganisme uit Japan. En ik kan hem altijd in het Engels het beste uitspreken, dat is de Streptomycin avermicillus. In het Nederlands altijd wat lastiger, ga je een poging doen. De Streptomycin avermicillus, nou valt eigenlijk best mee. Avermicillus, avermectine dus. En dat fermentatieproduct van dat bodemorganisme, dat konden ze niet patenteren. Ze werkten voor Merck. Merck wilde het wereldwijd gaan marketen. Dus ze moesten iets veranderen aan het basisontwerp en de standaard patentregel is, je mag de natuur niet patenteren, maar als je er 10% van afwijkt, minimaal, dan mag het wel. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben daar een waterstofmolecuul aan toegevoegd. En het Engels is waterstof hydrogen. En het begint met H, Griekse I. Dus ze noemden dat hivermectine. H, Griekse I, vermectine. Wat bleek? Toen ze dat als merknaam naar buiten wilden gooien, viel niet zo heel erg goed in bepaalde talen en bepaalde culturen. Want het blijkt namelijk een niet zo net woord te zijn in bepaalde talen. Hiver. Oké, dat ging dus niet door. Toen hebben ze er dus uiteindelijk ivermectine van gemaakt. Dus even samenvattend, avermectine is de grondstof, het fermentatieproduct van het bodemorganisme. En door er simpelweg een waterstofmolecuul aan toe te voegen, krijg je ivermectine. Wat ik hier ook maar mee wil aangeven, en ik noemde net al waterstofperoxide. Waterstofperoxide wordt door chemische bedrijven gemaakt. Ivermectine wordt door chemische bedrijven gemaakt. Niet alles wat door chemische bedrijven wordt gemaakt, is per definitie toxische rommel. We moeten de nuance gaan zoeken. We moeten het grijs gaan zoeken tussen zwart en wit. Want wij komen natuurlijk allemaal, en dat geldt voor mij meer dan wie dan ook. Want wie heeft jullie 10 jaar lang lopen vertellen bij lezingen en op mijn forum? Het gaat om de voeding, mensen. De voeding en de leefstijl. Je moet elke vorm van chemie moet je vermijden. En wat staat Mike Donkers in 2021 te doen? Dit moet je hebben. Maar we leven in andere tijden. We leven in andere tijden. Er gaat een heel heftig najaar aankomen. Heel heftig. Het gaat aanvoelen als oorlog. Er gaan mensen dood. Het immuunsysteem van de gevaccineerden is nu al belast, bezet. Alles wat daar nu nog overheen komt, en geloof mij, ze gaan er hele heftige knutselvarianten, vermengd met mazelen, wat veel virulenter is, gaan ze er nog tegenaan gooien. Luc Montagnier is een Nobelprijswinnende immunoloog, geloof ik. Heeft een Nobelprijs gekregen voor zijn complete oeuvre. Dat is niet zomaar iemand. Die zegt, deze mensen, en het is een beetje afhankelijk van welke arts je spreekt, deze mensen hebben 2 tot 3 jaar, of ook uit 5 jaar, hebben ze nog. Want dat spike-eiwit, dat gaat zich vermeerderen in dat lichaam. Dat is nu al gaande. We zien al vreselijke bijwerkingen. En we beginnen al een punt te bereiken waarbij iedereen, want niemand van jullie, weet ik zeker, kent iemand die door COVID, is overleden. Misschien wel met COVID, maar niet door COVID of aan COVID. Oké? Maar er zitten hier zat, nu al in deze zaal, weet ik 100% zeker, die kennen mensen die ofwel zijn overleden of letsel tot aan ernstig letsel hebben overgehouden aan het vaccin. Dat wordt nog veel erger. Dat wordt nog veel erger. Deze club zit in een eindstrijd en ze hebben eigenlijk verloren. Dat weten ze. Maar in hun val, hun dodelijke val naar beneden, willen ze zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk onschuldige zielen, meetrekken in de val. Zij gaan nog meer van hun knutselvirussen op ons afvuren. Zij gaan overstromingen wereldwijd gaan zij in werking zetten. Wat er nu in Zuid-Limburg en in Duitsland en in België is gebeurd, is een vingeroefening geweest. Dat is nog niks. We zien het overigens ook in Turkije. Het is in Noord-Italië al gebeurd. Op diverse plekken van de wereld zie je het gebeuren. Het is een beetje onduidelijk of al of niet die Three Gorges Dam bij die gele rivier in China al of niet is doorgeprikt. Want dat kan ook een broodje aap verhaal zijn. Dus daar wil ik even vanaf zijn. Maar die gaat er uiteindelijk ook een keer aan. En ze gaan grote stukken gewoon onder water zetten. En natuurlijk voedseltekort te creëren. Via cyberhacks. Het grappige is, ik zag dit al jaren geleden aankomen. En toen was het nog complotdenken. Het is nog veel erger. Ik had vroeger het Western Price Forum. Sommige mensen weten dat nog. En de URL was westernprice.nl. Ik ben hoogstpersoonlijk verantwoordelijk geweest voor de Nederlandse vertaling van het boek van Western Price. In 2012 uitgekomen. De enige buitenlandse vertaling van dit boek, ooit. En ik heb dat mogelijk gemaakt. Ik heb het zelf vertaald. En ik was Mr. Western Price. In het hele land was ik de wetenschap, overigens echte wetenschap, van Western Price, van wat hij heeft ontdekt bij zijn bezoeken, 10 jaar lang, bij natuurvolkeren over de hele wereld. En dus eigenlijk meer over het ancestral voedingspatroon. Dus de oervoeding. En daar nog de levende afstammelingen van. Daar heeft hij het gelukkig nog van kunnen zien. Dat is eigenlijk een andere lezing, hè? Maar voor wie daarin geïnteresseerd is, bedenk dat we een wereld zitten met omkeringen. Dus ik zei vroeger die kun je nou ook onthouden. Je gaat gewoon naar voedingscentrum.nl, je doet het tegenovergestelde, dat voedingspatroon. Dus eet vooral veel verzadigd vet, cholesterol en zout. Want daar probeer je dus bang voor te maken. Probeer je bang te maken voor alles wat dus daadwerkelijk gewoon natuurlijk en gezondmakend is. Want het gaat om structurele verzieking en verzwakking. Ik schreef op mijn forum dat Bill Gates plannen had om de wereld over te nemen. Om de middel van vaccins. Zelfs de depopulatie in werking te brengen. En wat is er gebeurd? Er is een klein groepje mensen geweest. Dat heeft geklaagd bij Sally Fallon van de Weston A. Price Foundation. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat in mei 2016 dat ik geroyeerd ben door de Weston A. Price Foundation. En dat ik het ook niet meer het Weston Price Forum mocht noemen. Daarom is het doorgegaan uiteindelijk als Fats Forum. En wie heeft er nou gelijk gekregen? Lekker hoor. Lekker om af en toe gelijk te krijgen. Ik heb ook een ego. Maar dat is dus wat ik bedoel. Ik loop al heel lang op de muziek vooruit. En ik probeer je dus nu weer iets te vertellen. Want weet je, straks zijn hier zo'n 100 man. zijn dus overtuigd hiervan. Nou, succes om tegen de buitenwereld te zeggen van nou, ik ben nou naar een lezing geweest. Ik ben helemaal te gek. We moeten gewoon ontwormers gaan slikken. En dan zegt iedereen, je bent hartstikke gek. Ja. Dus we bereiken ze natuurlijk al heel lang niet. Hè? We bereiken ze niet. Ze zijn gehersenspoeld. Ik merk dat tijdens mijn voedingslezingen al heel lang. Maar het is echt heel duidelijk geworden. Het is heel opgeblazen, heel groot. Dat komt dan in een eindspel zitten. Het is alles of niets. En dus, nou zijn we allemaal complotwappies geworden. Ook de Weston A. Price Foundation. Als ik zie wat ze de laatste tijd publiceren, denk ik, ja, dat had ik jullie in 2016 ook kunnen vertellen. Maar goed, ik ben een grote doos met I told you so's ben ik thuis aan het opbouwen. Ik denk dat ik het gewoon echt ga doen. Ga ik gewoon allerlei briefjes in doen. Er staat op I told you so. Want ik kom namelijk veel mensen tegen in Nijmegen. En die zeggen dan, en? Ben je al geprikt? Dat is ook zoiets, hè? Die conversatie. En ben je al, niet, ga je je laten prikken? Nee, ben je al geprikt? Het schijnt een normale vanzelfsprekendheid te zijn. En zeg ik, nee, dat doe ik niet, om de dode donder niet. Oh, dan verandert in één keer de hele conversatie. Dan weet ze niet hoe snel ze weg moeten komen. Maar dan hou ik ze even vast, want dat vind ik leuk. Dat vind ik dan lekker. En dan, dan probeer ik ze nog een klein beetje te kijken van waar we komen. Dat lukt natuurlijk niet. En dan zeg ik, weet je wat? Wij komen elkaar nog wel vaker tegen hier in Nijmegen. Ik heb thuis een hele grote doos met I told you so's. Dan krijg je er eentje van mij. Want er gaat namelijk informatie naar buiten komen. En dan weet ik zeker dat die I told you so heel erg toepasselijk is. Dus ik denk dat ik standaard die gewoon in mijn zak ga douwen. En dat ik gewoon I told you so ga uitdelen. Ja, dit zoek ik mezelf maar een beetje staande houden, mensen. Met de moed ervan op. Je moet er een beetje om lachen, hè. Maar het is natuurlijk totaal flauwekul wat ik hier zit te vertellen. Terug naar de basis van deze lezing. Spike eiwitten en ivermectine en knutselvirussen. Weet je, eigenlijk is het helemaal niet meer zo interessant, die SARS-CoV-2. Want wij zijn nu al meer dan 2 maanden lang ivermectine aan het slikken. Dus we hebben anekdotisch bewijs van wat het met je doet. Misschien niet klinisch bewijs, het is nog niet klinisch onderzocht. Er zijn wel studies waaruit het klinisch is onderzocht en die nemen we mee aan boord. Of in ieder geval, ik neem die mee aan boord. Dus, dat zei ik al, ik kan nu eigenlijk veel meer feiten vertellen dan toen ik begon aan dit verhaal. Toen had ik eigenlijk alleen nog maar theorieën die ik zelf had bedacht. Maar inmiddels hebben we een heel goed forumlid, Julian, die heeft ook een topic geopend. De logica achter Antomentica. Daar is hij naar op zoek. En dat is een slimme jongen, want die denkt, ja die Mike die kan wel praten. Maar ik noem wel het zwarte zwanen en witte zwanen. Kijk, als ik hier tegenover 100 man vertel, zwanen zijn allemaal wit en jullie zijn het allemaal met me eens, hebben we een hele mooie middag en dan is iedereen ervan overtuigd dat zwanen wit zijn. Maar wordt een lastige middag voor mij als er eentje zegt, ja maar Mike, ik heb onderweg toch echt een zwarte zwaan gezien. Ik had er een foto van moeten maken. Ik weet zeker dat die zwart was. Maar dan klopt mijn theorie dus niet. En dat is wat Julian aan het doen is. Die is aan het kijken of hij mijn theorie omver kan kekelen. Hij zoekt zwarte zwanen. Dat is goed. Dat is helemaal goed. Dat is hartstikke gezond. Maar alles wat hij vindt, bevestigt exact wat ik zeg. Er is toch geen enkele zwarte zwanen gevonden. Alleen maar witte zwanen. Dus wat ervaren wij? Vergeet SARS-CoV-2. Wij ervaren innerlijke rust. Meer kalmte. Wij ervaren minder angst. We worden moediger. Emotionele stabiliteit. Dat is van een ontwormer. Dat is toch apart? Wat ervaren we nog meer? Vooral voor de mannen. Verhoogde spieropbouw. Het lijkt wel anabolen. Als je traint, als je een beetje pompt in de fitnessruimte. Nou, die spieren herstellen zich razendsnel. Wat ervaren we nog meer? Mensen zeggen, fratjes gaan weg. Fratjes worden altijd door virussen veroorzaakt, zegt men. Mensen hebben bepaalde buikklachten, heb ik al gehoord. Buikklachten zijn weg. Meer helder in het hoofd. Maar de meest spectaculaire, die moet ik nog noemen. Het zicht verbetert. En niet zo'n klein beetje ook. Ik zie heel veel brildragers en misschien anderen bij wie het zicht nu aan het verslechteren is. Misschien zitten hier al mensen bij met glaucoom of staar. Of ken je mensen daarmee? Laat ik het eerst op mezelf betrekken. En dan wat andere forumleden ook rapporteren. Ik heb nieuwe ogen. Ik kan het niet anders omschrijven. Ik heb gewoon nieuwe ogen. Ik heb echt in geen jaren zo'n helder zicht gehad. En ik had vroeger floaters. Die ken je wel, hè? Dat zijn die vlekjes, die gaan zo mee. Met de pupillen van de ogen links en rechts. Kijk. Floaters zijn eiwit. Die horen dus kennelijk niet in je lichaam thuis. Die zijn dus weg. Wist je dat ivermectine succesvol wordt ingezet tegen rivierblindheid? Rivierblindheid wordt veroorzaakt door een parasiet. Maar wel in het ooggebied. Dus we weten dat het daar komt. En waar komt die innerlijke kalmte vandaan? Wat blijkt? Uit studies blijkt dat ivermectine de werking van GABA stimuleert. GABA is een neurotransmitter. En GABA onderdrukt weer bepaalde neurale processen. Zoals daar zijn. Angst. Nervositeit. En emotionele instabiliteit. Als jullie dachten dat het nu al slecht wordt, het wordt nog veel slechter. Wil jij hoop in bange dagen? Ivermectine. Dit gaan we nog keihard nodig hebben. Vergeet SARS-CoV-2. Who cares about viruses? Dit is, en in zijn algemeenheid, waar zou dit nou vandaan komen? Nou, is toch logisch? Mitochondriën kunnen weer gezonde koloniën vormen. Produceren ATP als een nieuwe. Jouw cel staat in één keer van een waakvlammetje volle kracht vooruit. Meer levensenergie wordt over het algemeen ook genoemd. Kijk naar mij. En jouw immuunsysteem doet het beter. En het zelfverhelende vermogen van het lichaam wordt dus ook beter. Dus ja, dan kan je ook beter tegen straling. Dan kun je ook pesticiden beter wegwerken. Dus, en chemicaliën. Ik zei al, iedereen die de vraag krijgt, namelijk elke lezing, dus nou ben ik je voor. Ja, natuurlijk worden we van alle kanten bestookt, via veel meer dan spike-eiwit alleen. Maar wat is nou de prioriteit? Waar moeten we het eerste vanaf? Willen we zorgen dat we gewoon volop aanstaan? Spike-eiwitten, daar moeten we vanaf. En daar hebben we allemaal over het hoofd gezien. Ik denk dat ze het regulier weten, maar hebben onderdrukt. Dus mensen die regulier zijn geschoold, die weten hier niks van. Maar aan de top weten ze dit wel. Want die spike-eiwitten die worden al 100 jaar in de atmosfeer gebracht. Via die aerosolen, via het voedsel en via de vaccins. Dus dat is het geheim van de farmaceutische industrie. Maar, alternatieve therapeuten, artsen, heb jij ze er ooit over gehoord? We hebben dit gewoon allemaal over het hoofd gezien, mensen. Daarom is dit urgente informatie. Daarom zit ik in mijn zomervakantie, dus een absurd tourschema af te werken, om heel Nederland hierover te vertellen. Dit is niet normaal. Dit is de penicilline van de 21ste eeuw. En je kunt er dus eigenlijk gewoon alles onder de zon mee genezen. Want, en dat is nogal een uitspraak, maar dat is zo. Want als wij namelijk geen vergiftigde lucht, bodem en water hebben. Want dat is dus wat ze de laatste 100 jaar voor elkaar hebben gekregen. Hè? Over omgevingstheorie gesproken. Zij weten dit dus, hè. Ze hebben Pasteur naar voren geschoven, maar ze wisten dat Bichon gelijk had. En ze hebben die omgeving, de leefomgeving van ons, hebben ze vervuild, structureel. Dus we hebben geen gezonde lucht, geen gezonde bodem, geen gezond water meer. Je kan niet meer zomaar uit een sloot of een meer zomaar water drinken, zoals dat vroeger het geval was. Dan moet je... Wat zeg je?
Of de kraan.
Ja. Ja, wie weet zitten de spike-eiwitten wel in het kraanwater.
Wat dacht je van die medicijnen?
Ja. En die vaccins natuurlijk, wat gaat om lichaamsvreemde eiwitten. Die vaccins, die worden gekweekt op apenieren, kippeneieren, spike-eiwitten. Er zit geaborteerd foetusweefsel in. Gruwelijk. Een paar jaar geleden was je nog totale complottheorist. Als je dit zei. Nou is het complot feit. Aantoonbaar. Bepaald ingrediënt. Hebben ze gecodeerd, noemen ze dat. Ik weet trouwens niet uit mijn hoofd wat het is. Misschien dat iemand dat weet. Doet er nou even niet toe. Kan je opzoeken. Al denk niet trouwens dat Google je zal helpen, maar je kunt op andere manieren kan je dat vinden. De spike-eiwitten zijn een structurele overbelasting. Let op, overbelasting van ons systeem. Dus ook ons immuunsysteem. Willen wij een goed werkend immuunsysteem hebben, dan moeten we van die spike-eiwitten af. Daar is denk ik meteen ook de vraag beantwoord. Maar Mike, hoe lang moet ik dit dan slikken? Welke protocollen heb je voor ons? Ik heb geen protocollen, die heb ik nog nooit gehad. Ik heb gezond verstand. In tropische landen is geen SARS-CoV-2. Als het grote mysterie. Nou, dat is helemaal geen mysterie, want het barst daar van de malaria. En de WHO nota bene maakt gratis HCQ en ivermectine in tropische landen al 30 jaar lang beschikbaar. Hoe weet die dan? Maar hier is het verboden. Als een arts het voorschrijft, op dit moment, dan gaat de patiënt keurig met het receptje naar de apotheek. En in plaats van dat de apotheek nou je flesje vult, rent hij meteen naar de telefoon en geeft hij aan. En dan krijg je een boete van maximaal 150.000 euro, daar word je dan mee bedreigd. Een medicijn dat een Nobelprijs heeft gewonnen, dat al decennia lang gebruikt wordt. Elke dag, dagelijks gebruik, in tropische landen, is nog nooit iemand aan overleden. Het wordt zeer goed getolereerd door mens en dier. Heeft fase 4 doorlopen, waarin het dus bewezen effectief en veilig is. Terwijl wat er doorheen gedrukt moet worden, want dit is natuurlijk het medicijn in de eerste lijn, wat ons van deze hele ellende zou kunnen bevrijden. En we hebben gezien uit de uitgelekte Pfizer-contracten, dat Pfizer het er zelfs in heeft geschreven. Het is dus een supranationaal bedrijf, gaat onze volksvertegenwoordigers gewoon opleggen dat zij dit soort eerste lijns medicatie, effectieve eerste lijns medicatie, moeten onderdrukken. En deze informatie had eigenlijk niet naar buiten moeten komen, want het is ook een clausule in het contract dat het geheim moet blijven. Ongelooflijk, wat een zwendel. Dit is een medische dictatuur die wereldwijd wordt uitgerold. Het is de grootste zwendel aller tijden en het kaartenhuis gaat vallen. 100%. Kijk eens wat voor paniek er was in het begin toen Donald Trump over HCQ begon. Grote paniek. The Lancet werd erbij gehaald. Het meest vooraanstaande medische tijdschrift ter wereld. En die kwamen met een artikel. Nou, HCQ echt. Jongen, je hart staat er van stil. Je krijgt er een verschrikkelijk hartlittekenweefsel van. Echt hopeloos, verschrikkelijk giftig medicijn. 2 weken later moesten ze dat al terugtrekken, omdat het totale flauwekul was. Dus het grootste medische tijdschrift ter wereld zet zijn reputatie op het spel, omdat het zo gevaarlijk is dat deze informatie naar buiten komt. En Donald Trump wist dat. En hij heeft gewacht op een ware snijboon uit Nijmegen die het dan in Nederland doet. En misschien zijn er straks anderen die dat in andere landen doen. Want de meesten van ons in de alternatieve wereld hebben het wel over spike-eiwitten, maar dan in relatie tot virussen. De enige die het veel breder trekt, zoals ik dat nu heb gedaan, dat ben ik. Gaat niet om mij, maar zo'n brein heb ik dus. Dat is die puzzel. Die puzzel die moest worden opgelost. En maar ze zijn echt in zware paniek. En je ziet het in die dingen van als het dreigt te wankelen. En dat is eigenlijk heel snel. Viruswaarheid, van die rechtszaak over de avondklok. En Jeroen Polster en Willem Engel waren onderweg naar huis. Dus ze moesten recht op keers maken wat binnen 4 uur, nog nooit eerder vertoond in de Nederlandse rechtspraak, was er een hoger beroep. Dat kan helemaal niet. En konden ze dus onvoorbereid, konden ze daar nog hun zaak. Dat is niet eens due process, dat kan helemaal niet. Dat gaat tegen alle regels in. Dus wat er dan ook is, Rob Elens kwam met het HCQ-protocol van Zelenko. De dokter Zelenko in Amerika. Die had een combinatie van HCQ met zink en een antibioticum. En die zei, HCQ is helemaal geen anti-malaria middel. Dat is een heel bijzonder middel. Het zet de cel open. Als je daar zink achteraan gooit, dan komt die cel, krijgt die cel die zink binnen. En dat is heel erg immuunbevorderend. En wat er dan nog aan bacteriën zit, dat maken we af met de antibioticum. Dat is volgens mij een beetje de logica achter het Zelenko-protocol. Dat betekent dat er nog veel meer in het vat zit, mensen. Dat betekent dat de protocollen denkbaar moeten zijn. Waarbij IVM, ik noem maar eventjes voor het gemak IVM, ivermectine, te combineren moet zijn met andere stoffen. Dat die synergetisch werken. Ik ga samenwerken met iemand uit Haarlem. Die is naar een van mijn lezingen gekomen. Ik leer ook heel veel van jullie. En deze meneer is ortomoleculair geschoold. Die volgt mij via .com radio wekelijks. En op mijn forum. En die is naar mijn lezing gekomen. Die heeft super goede inbrengen gedaan. Tijdens mijn lezing op 7 augustus in Beusichem. Die waren zo goed dat ik dacht, met jou moet ik samenwerken. Want jij wordt de Nederlandse dokter Zelenko. Hij zei toen al, kijk, ik wil niet alleen maar halleluja verhalen vertellen. Er zijn twee forumleden waar wie ivermectine voor geen meter pakt. Het is echt dof ellende, spierpijn, hoofdpijn, noem maar op. Gelukkig zijn ze wel aan boord met de antalmintica theorie. Ze hadden ook kunnen zeggen, nou zoek het maar uit Mike met je forum, ik zoek mijn hel wel ergens anders. Dus ze zijn gaan kijken, is er een andere in die groep die beter pakt? Zijn ze pannenkoer gaan slikken? Gaat perfect. Dus kennelijk voor mensen die ivermectine, dat zijn er maar weinig, want het merendeel heeft niks anders dan positieve ervaringen en nul bijwerkingen. Maar bij die mensen, dat zijn slechte ontgifters, geven ze ook eerlijk toe. Dus het is een ontgiftingsprobleem. En dit zorgt er wel voor dat allerlei rommel uit de cel vrijkomt. Dat komt in je bloed, hè? En als je dat vervolgens via de nieren en de lever niet goed genoeg kunt wegwerken, heb je een probleem. Dus dan krijg je dus dat soort klachten. Dus dat erkennen zij. Hij had al bedacht, Martijn heet hij, moet eens een keer bij zijn, dat is hier niet zo ver vandaan, in Haarlem zit hij, Good For You. Is een natuurdrogisterij. Ga gerust bij hem langs, aardig vent.
Nog één keer.
Good For You, maar met een 4 is een 4. Good For You, het is goed, Good For You. Jij kent hem? Ja. Super aardig kerel, we hebben elkaar gemaild, gebeld, wij gaan samenwerken. Ik ben Big Picture man. Hij is de man die met de microscoop en al dat soort onderzoek doet. Perfect. Die mensen heb je ook nodig. Hij zei toen al tijdens die lezing, als je ivermectine beter beschikbaar wil maken voor slechte ontgifters, dan moet je dat combineren met NAC en selenium. Oké. Okay. En hij zegt, je moet het ook nog op diverse momenten op de dag innemen, niet allemaal tegelijk. Oké. Okay, nou, ik met NAC en AC. Ja, dat is een moeilijke Latijnse naam. Kijk, ik kan de noot onthouden namelijk, dankjewel. Zeg dat nog eens een keer hardop.
En acetylcysteïne.
Die dus, moeilijke naam. Ja. En selenium. Maar er is ook iets met glutathion.
Ja.
Maar hij zegt, je krijgt een soort superglutathion als je een manier vindt waarbij je ivermectine zover kunt krijgen dat de glutathion opneembaar is. En toen zei hij, de glutathion in tabletvorm, dus dat gaat eigenlijk een beetje tegen zijn eigen handel in, die is niet zo goed opneembaar. Maar ik deed dat al, hè. Als je dus ivermectine drinkt met rauwe melk, waar heel veel glutathion in zit, of biest, nog beter, dan heb je de voedselvariant, heb je een superglutathion. En de glutathion is de beste antioxidant die je lichaam kan maken.
Maar er is S-acetylglutathion, is er ook. En dat is waarschijnlijk de selenium en die in 3.
Kijk eens aan. Nou, ik geloof je meteen. Weet je?
Ja, deze helpt echt.
Ik vertrouw die Martijn. Dat is alles wat ik hoef te weten. Ik denk dat hij geen poep praat. Hè? Dus daarom werk ik ook met hem samen binnenkort. Alleen ik moet eerst deze tour maar eens een keer afzien te ronden. Heb ik ook tegen hem gezegd. En dan heb ik de rust. En dan gaan wij aantekeningen met elkaar vergelijken. En dan gaan wij protocollen opstellen. Het mooie is, hij heeft een winkel. Hij mag dit allemaal niet zeggen. Dus hij heeft ook mij nodig. Ik ben een burger met vrijheid van meningsuiting. Zolang ik geen financieel aandeel heb in die handel, kan ik gewoon roeptoeteren wat ik wil. Dus ik vertel het verhaal wel. Hij bedenkt de protocollen. Helemaal goed. Dat gaan we doen. Maar voor nu is het beste wat ik je kan vertellen. Haal dit spul in huis. En waarom AliExpress? Waarom via de Chinezen? Waarom niet via India? Er is de Vredesapotheek, heb ik begrepen. Die zit volgens mij in Duitsland of in België of allebei. Nou, natuurlijk hebben we weer eigenwijze forumleden. Die zeiden, ik moet niks met de Chinezen. Ik vertrouw dat niet. Ik weet niet wat ik in huis haal. Ik wil de Chinezen ook niet sponsoren. Die hebben de halve wereld al. Dat voelt niet goed. Nou, dus die bestellen dat bij de Vredesapotheek. Die bestellen dat in India. Jammer dan. Wordt in beslag genomen. De douane. Het enige wat binnenkomt is AliExpress. En ik zal je precies vertellen waarom. Juist omdat die Chinezen een oneerlijk voordeel hebben op de wereldhandelsmarkt. Juist daarom wordt alles maar doorgelaten. Er komen duizenden pakketjes. Komen er in Schiedam binnen. Centraal in Schiedam is dat in Nederland. En nou hebben ze bedacht, maar waar zijn ze bang voor? Hè? Waar is dit kabinet bang voor? Nou hebben ze bedacht per 1 juli, dus een recente wetswijziging. Dan is er een nulgrens. Dat betekent dat op alles wat uit het buitenland komt, moet er invoerrechten betaald worden. Dat zou dus betekenen dat dezelfde bezetting bij de douane al die pakketjes moet gaan doorzoeken. En kijken wat dan het bedrag is wat aan invoerrechten moet worden gegeven. En er komen duizenden pakketjes binnen en het is nu vakantietijd. Er zitten daar vakantiekrachten, waarschijnlijk zitten ze maar op halve kracht aan in Schiedam. Dus je moet nu bestellen. En veel. Dit kost tussen de 6 en de 10 euro per potje. Dat kost helemaal niks. En ga bestellen, niet alleen voor jezelf. Ga bestellen voor jezelf en anderen. We doen het voor de ander. Is nu geen grap meer. Dit is serieus. Let op mensen. Mensen gaan tot inkeer komen. Het begrip prikspijt. Dat is al een hashtag trending op Twitter. Prikspijt, kan er bijna niet uit, vanwege die spuit. Vaccinatiespijt, whatever. En dat gaat alleen maar erger worden. Ik zie het als onze humanitaire plicht om onszelf en anderen te helpen, ongeacht of ze ons hebben beschimpt, geridiculiseerd, of op welke manier dan ook belachelijk hebben gemaakt, uitgescholden, maakt niet uit. Wij gaan nooit een betere wereld krijgen als we in die wrok blijven hangen. Snap je? Dus wij zijn beter dan dat. Wij gaan mensen helpen voor zover dat binnen onze macht ligt. En volgens mij is dat ook de vraag die jij wilde stellen. Gaat het dan nog wel helpen? Dat weten we niet. Maar iets doen is beter dan niets doen. Hoe eerder je erbij bent na de prik, hoe makkelijker je potentieel die spike-eiwitten kunt opruimen. Hoe later je erbij bent, hoe moeilijker het zal worden. Het is dus vergelijkbaar met uitgezaaide kanker. Overigens is er een studie waaruit blijkt dat ivermectine dus ook zeer effectief is bij de behandeling van kanker. Net zoals de eerder genoemde pannenkoer. Dus die hele familie van de antalmintica doet dat. En dat is logisch, want het ruimt lichaamsvreemde eiwitten op. Lichaamsvreemde eiwitten. Want dat wou ik straks ook zeggen over die mutaties. Wij zijn dus een verbeterd ontwerp door mutaties. Dus mutaties zijn een verbetering. Nou wordt ons verteld dat het virus muteert. Dat is dus ook darwinistisch. Dus de mutatie is een verbetering. Maar bij kanker is een mutatie een verslechtering. En wat is het nou? Is een mutatie nou een verbetering of een verslechtering? Net wat hoe het zo uitkomt. Dat is het. Dan word je gewoon flauwekul verkocht. Maar een eiwitmutatie is niks anders dan een cel die gewoon vol zit met rommel. En die zich dan op een bepaalde manier een expressie vindt. En dan hebben we natuurlijk weer iets nieuws bedacht. Dan hebben we de genetica. En dan zeggen we, oké, we zien dus zo'n gemuteerd eiwit. En dan noemen we bijvoorbeeld het BCR1-gen. En dat veroorzaakt borstkanker. En vanaf nu gaan we op zoek naar elk gen dat een ziekte veroorzaakt. Want we weten namelijk dat God foutjes maakt. Weeffoutjes. En wij fixen dat wel even. Dat is gewoon de spirituele ziekte waarin wij zitten, hè? Ja, en dat... wij moeten dus beter zijn dan dat. Wij stappen over onze eigen schaduw heen en wij gaan de apotheker van de buurt en de apotheker van de familie worden. Als het zo spotgoedkoop is, dan ga je dat toch gewoon met tientallen potjes tegelijk in huis halen. Mensen zullen ons nog dankbaar zijn. En wie weet wat we voor ze kunnen doen. Al staan ze straks met de dood in de schoenen en ze zeggen help, kan je ze toch niet laten staan? Vind ik.
Dus,
ja, daar komen we nog op hoor. Ik heb dat gedaan. Ik heb thuis meer dan 50 van deze potjes. En jullie krijgen deze trouwens. Dan weet je dat vast. Mijn geschenk aan jullie. En ik ga jullie uiteraard vertellen waar je dat precies kan bestellen. Maar eigenlijk weet je het al. En als je straks in de pauze naar mij komt, kan ik je zelfs de AliExpress app laten zien. Je typt gewoon bij AliExpress ivermectine in. En hoppakee. Je ziet heel vaak het bekende potje met de gele band. Maar het wordt steeds lastiger. De omschrijving ivermectine wordt ook steeds lastiger. Dus ze zijn de software, de AI van AliExpress aan het aanpakken. Of aan het aanpassen. En de verkopers worden steeds creatiever met hoe ze het moeten omschrijven. Kijk, dat is mooi voor Chinezen. Dat zijn semi-criminelen, hè? En dat moeten we hebben. In deze tijd, dat is perfect. Ik heb een WhatsApp-contact met één verkoper. Ik heb met hem afgesproken. En hoe krijg ik dat voor elkaar? WhatsApp contact met één verkoper. Eén keer zaken doen met een verkoper. En je kunt via de message service van AliExpress kun je contact met ze hebben. Nou, ik heb gewoon een keer om een nummer gevraagd. Ja, dat is goed. Ik heb nou met hem afgesproken. dat er een tijd gaat komen dat ze het helemaal niet meer op AliExpress mogen zetten. Maar nu staat er nog muggenspray of antimijt, dat soort dingen. Maar er komt een moment en dan kan dat niet meer. En heb ik met hem afgesproken. Nou, dan spreken wij een dag af en een tijd. En jullie komen natuurlijk allemaal naar mijn forum. Dan weten jullie dat ook. En er zitten straks 3000 man. Zitten achter de computer. Die in die dag, die in die tijd. 2 minuten lang staat die link erop. Wij plaatsen allemaal onze orde. Link is weg. En dat kan je met Chinezen afspreken. Met niemand anders. Dat kan alleen maar met Chinezen. Dus, dat is wat we moeten doen. Daarnaast wil ik je waarschuwen dus voor het najaar. Ik heb dat al gedaan. Houdbaar voedsel en water. Ga het alsjeblieft inslaan. Ga preppen. Dit is echt nodig. Een waterfilter kan je ook bij AliExpress kopen. Ik heb er vandaag eentje gekocht. 8 euro. Kost allemaal geen bal. En hiermee mag je doen wat je wil. Maar mijn advies is, ga je ook bewapenen. Via AliExpress heb je zaklampen. Wist je dat een zaklamp tegenwoordig een heel apart ontwerp kan hebben, zoals een wapenstok? En er zit echt een knopje op, een lampje in geweest. Zaklamp. Komt gewoon binnen. Ik heb zelf ook andere spullen in huis. We kunnen daar, dan moet je een beetje uitkijken dat er een opname van gemaakt wordt en er kan een circulatie komen. We kunnen daar in de pauze ook nog wel over hebben. Laat ik het zo zeggen, er zijn, als jullie denken dat een CO2-wapen nog steeds de oude luchtbugs van vroeger is, er zijn gewoon ontwerpen vandaag de dag, die zijn barely legal. Oké? Okay? Dat zijn gewoon, die hebben schietkracht. Dat kan ik daar aan de andere kant van de ruimte kan ik gewoon succesvol inschieten. Dus ik denk dat het best wel pijn doet, een CO2-wapen, als je de juiste hebt. Maar goed, doe ermee wat je wil. Maar ik denk dat je gewoon voorbereid moet zijn op wat er gaat komen. Het wordt namelijk oorlog. Het wordt een heel heftig najaar. We hebben het over herfst en winter. Mijn voorspelling is, overigens, er is ook iets positiefs te melden. Er gaan heel veel onthullingen komen. En daardoor komt deze reactie namelijk. Dit wordt het jaar van de onthullingen. En Fauci wordt gearresteerd, 100% zeker. En als Fauci valt, valt Koopmans. En als Koopmans valt, valt Drosten. Want Koopmans wordt in de e-mails van Fauci genoemd. Koopmans zit ook internationaal overal in verbonden. Net zoals Ab Osterhaus. Iedereen kent Marion en iedereen kent Ab. En andersom, hij kent iedereen Ab of Marion. Deze mensen, dit is een internationaal netwerk van criminele zogenaamde virologen. Het zijn veeartsen. Hè? Kijk eens naar de maatregelen. Wat doen veeartsen? Ruimen, ophokken en vaccineren. Dat is exact wat deze maatregelen zijn. En dan hebben ze een cursusje gedaan van 3 dagen virologie. En dan zijn ze viroloog. En dus en deze mensen die moeten ons dan adviseren over hoe wij moeten leven. Het zijn natuurlijk gedragsexperimenten, dat weten we allemaal. Het is één grote zwendel. En het is de bedoeling is dat je onderwerpt. That's it. Aan de dictatuur. En de enige manier om hieraan te onttrekken is gewoon je eigen plan te trekken. En niet meedoen, uiteraard. Ongeacht wat andere mensen ervan zeggen, want ze rekenen op de sociale druk. Er is helemaal geen dwang. Er is helemaal geen verplichting. Al die maatregelen zijn op basis van dringend advies. Dat is een illusie. Ze zijn uit op je vrije wil. Dus, gebruik je vrije wil om ook vrij te zijn. Ongeacht van wat anderen ervan vinden. Zo vrij zelfs, dat die mensen die jou voorheen uitscholden, dat ze hulp nodig hebben, dat je ze nog helpt ook. Zo vrij. Dus, wij gaan gewoon een betere wereld krijgen als wij standvastig zijn. De zachtmoedigen zullen de aarde erven. Staat in de Bijbel geschreven. Dus wij moeten die zachtmoedige mensen zijn. Wij moeten ons niet laten verleiden om te vechten tegen het systeem. Maar we moeten ook niet vluchten door gedwee mee te gaan in die maatregelen. Wij moeten die tussenweg vinden waarin wij gewoon zachtmoedig zijn. Mooi woord, hè? Zacht en moedig tegelijk. Dus liefde is uiteindelijk alles wat overwint. En liefde is veel meer dan ik hou van jou, ik blijf je trouwen. Liefde is gewoon levenskracht. En moed is ook wel een mooi woord. Courage in het Engels. Courage uit het Frans. Ja. Keur. Hartenergie is strijdbaarheid. Hè? Moed is strijdbaarheid. Dat is niet per definitie dat je alleen maar om een kampvuur zit en kumbaya gaat zingen met z'n allen. Dus Vandaar dat ik ook zeg, die bewapening. En ja, ja, oké. Mijn liefde, houd dus op als ik mensen moet beschermen, hè? Vooral duidelijkheid. Dan is het klaar met de liefde. Dat moet gewoon. Dus ik moet mij beschermen tegen een tyrannieke overheid en ik moet me beschermen tegen potentieel plunderende meuters die weten dat ik houdbaar voedsel en water in mijn huis heb. Dus daar heb ik het over. Maar er gaan dus dit jaar onthullingen komen. Volgend jaar is het jaar van de verandering. Ik denk dat dit in 2022 gepiept is. Dat denk ik echt. Ik heb er nog wel redenen voor, maar ik zie dat mensen al naar het toilet gaan. Dus misschien moeten we het hier even bij laten. Mijn tweede helft is helemaal voor jullie. Dan kunnen jullie alle vragen stellen die je maar kunt bedenken. Dus tot zo.